massage.
Touché.
Touché vandaag met Ish Ait Hamou. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoewel jij waarschijnlijk genoeg hebt aan jouw voornaam, hè? Ish, dan weet iedereen
ja,
wie jij bent.
Ja, en het is korter. En kort is vaak beter. Simpel.
Ik vroeg zo net, Ait Hamou, spreek ik dat eigenlijk juist uit? Dat is de fonetische uitspraak. Maar als ik het op zijn Arabisch zou zeggen, zou het...
Maar eigenlijk in het zuiden zouden ze Ait Hamou. Hemmoe.
Hemmoe. Ja, en hemmoe. Heeft dat ook een betekenis?
Wel, Ait is zo'n soort van, je zou het kunnen vergelijken met Vandenbergen. Je hebt Ait Reizi, Ait Hemmoe, je hebt veel Aits eigenlijk. Ja. Ja.
En wat betekent dan Ait Hemmoe?
Dat is een goede vraag.
Dat
is een heel
niet?
Goede vraag. Nee, ik denk Hemmoe is van de namen van de ouders en de voorouders. En ja. Dus zoon van, zo'n soort gelijke. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet of het een soort van diepere betekenis heeft. Ik heb een opdracht meegekregen, ik zal het opzoeken.
We zijn ook maar net begonnen.
Ja, ik zal het opzoeken.
Ja, in een vorig leven danser en choreograaf, mag ik dat zo zeggen?
Ja, dat mag, ja, zeker.
Dat is echt een vorig leven, hè? Want nu ben je vooral schrijver, auteur. Ben je al een beetje gewoon aan die titel?
Dat is ook een goede vraag. Wel, gewoon aan de titel. Ik ben nooit stilgestaan bij soort titels eigenlijk. Mm-hmm. Dus het wordt wel gegeven door sommige mensen, maar het verandert niets aan je leven. Het verandert ook niets aan hoe je jezelf ziet. Ik vertel gewoon heel graag verhalen. En het is zo gebeurd dat ik van jongs af aan eigenlijk altijd heel graag heb geschreven. En op een latere leeftijd een opportuniteit heb gekregen om iets te kunnen publiceren. En zo is de bal beginnen rollen. Maar het is niet alsof dat je leeft... Of dat jij... jouw positie verandert omdat je nu een auteur bent. Of het zijn eenmaal gewoon titels eigenlijk.
Want je hebt al 4 boeken op jouw naam staan. En vooral die laatste, Het Mooiste Dat We Delen, daar valt heel veel over te zeggen. Gaan we het zo meteen ook over hebben. Dat boek is al aan de 9e druk toe.
Ja.
Is genomineerd ook voor de Nederlandse Boekhandelsprijs, waar je deze week meer nieuws over zal krijgen. Je bent ook naar aanleiding van dat boek uitgenodigd als auteur om mee te trekken met die karavaan van auteurs die Saint-Amour aandoen. Dat nog 2 keer, denk ik. Hè?
Nog 2 keer. Nu woensdag in Brussel in de KWS en dan in de Miri in Gent op zaterdag. Dat zijn de 2 laatste.
En hoe is het tot nog toe geweest?
Heel fijn en heel leerrijk voor mij bijzonder, omdat ik in alle eerlijkheid, ik had nog nooit van Saint-Amour gehoord tot ik een mailtje had gekregen. En ik weet nog dat mijn uitgeefster Marianne zei van, dit moet je echt gaan doen. Dit is, dus dan zijn we samen gaan zitten met de organisators en dan kreeg ik te horen van... we gaan fragmenten samen uitkiezen om voor te lezen. En ik dacht meteen toen ik dat hoorde, oh jee... Voorlezen, dat is niet mijn ding.
Nee?
Ik heb het altijd moeilijk gehad om voor te lezen, zeker in publiek voorlezen.
Maar nu doe je dat toch?
En daarom dat ik zeg, een heel leerrijke ervaring. Ja. Ik voel me veel makkelijker tegenover de eerste keer bijvoorbeeld. Ik begin met een klein fragmentje en dan na mij... Je hebt Dimitri Verhulst aan mij lezen en dan heb je Roderick Six. En dan zit ik daar van achter en ik hoor hun stemmen.
Ervaren klassenbakken.
Ja, je hoort ook. Je hoort gewoon ook de toon en de hun stemmen
Heerlijk.
Gewoon. En dan denk ik, oh jee. Maar dat is gewoon hoe dat ik naar mezelf kijk eigenlijk.
Volgens mij doe je dat heel erg goed.
Ik doe mijn best.
Jij jezelf omschrijven, Ish?
Ik denk als een 32-jarige man die het geluk heeft om van zijn passie zijn job te kunnen maken, verhalen vertellen, aan het zoeken. Ik ben ontzettend veel aan het zoeken en echt een doorsnee kerel van Vilvoorden eigenlijk. Ik zou me niet anders, denk ik... beschrijven of beschreven willen worden, ook niet.
Doorsnee kerel, terwijl je ook stadsambassadeur bent, hè, van Vilvoorde. De eerste trouwens.
Ja, dat wel, in mijn ogen, er zijn er zoveel die het zouden ook kunnen zijn. En ik vind het fijn om het te kunnen zijn en worden, maar er is op geen enkel moment dat ik zoiets voel van, het had mezelf en enkel mezelf kunnen zijn. Dat zijn zoveel mensen die ik denk van, die je ook inviel voerden. Ik denk van, ja, wat jij doet is geweldig en wie jij bent is ook geweldig. Dus ik vind het fijn, ik vind het een eer. En tegelijkertijd heb ik niet zo het gevoel van, oké, ik ben niet een doorsnee kerel omdat ik werd uitgekozen als ambassadeur of omdat ik boeken schrijf of andere zaken doen.
Je bent volgens mij ook niet doorsnee als je winnaar bent van de tweejaarlijkse Van Akkerprijs, die op 29 mei aan jou wordt uitgereikt ja. in Brugge. Dan kom je in een lijstje te staan samen met Hugo Claus, Toet Stielemans en Louis Paul Bon. En dan noem ik er nog maar drie.
Ja, dat is heel fijn. Ik vind de erkenning uiteraard super fijn. En uiteraard, met de jaren heen heb ik zo hard mogelijk proberen te werken aan mijn verhalen. Niet alleen mijn verhalen, maar mijn passie. Dat is een soort van liefde. Je moet daar een soort relatie ook. Je moet daar, dat vraagt inspanning, opoffering en al die zaken. Dus ik start altijd vanuit het principe dat ik mijn best probeer te doen. Maar over mezelf of mezelf iets anders beschrijven dan een doorsnee kerel zou ik heus ongemakkelijk voelen.
Ben je ook iemand die graag op zoek gaat naar een lekker zoet gebakje?
Dat wel, ja. Dat maakt me misschien niet doorsnee.
Is het heel erg? Anders gaan we nu meteen op zoek. Hè?
Nee, is oké. Weet je wat het is? Ik probeerde het vorige keer ook uit te leggen aan iemand die zo... proberen een moment van geluk zelf te creëren. Zo echt het intens geluk... Gevoel.
En dan is dat een klein zoet gebakje.
Wel, één keer dat je weet wat dat je gelukkig maakt, is dan zo'n perfecte situatie creëren. Dus wat dat ik zo af en toe heb, als ik naar Brussel ga, dan ben ik bereid om nog een extra metro te nemen, om naar zo'n plek te gaan waar dat ze heel lekkere cinnamon rolls hebben. Uh-huh. Omdat ik dan weet van, oké, als ik die nu ga halen, en dan doe ik wat ik moet doen, en dan s'avonds kom ik thuis, en dan de kinderen gaan dan slapen, we hebben gegeten, en dan kan ik mijn koffie nemen, en dan kan ik met mijn cinnamon roll gaan schrijven, en ik weet dat dat moment zo'n heel bijzonder moment is.
Dat is de beloning.
Ja, en dan is het, oké, ik heb zelf mijn geluk gecreëerd. Ja.
Ish Ait Hamou, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
A few words between friends. You made me nervous though, 'cause if you're not listening, no, you won't grow. Then you took me down. This ain't your glory. This ain't your time to shine. So I'm changing my story. It's only mine now. This ain't your glory. This ain't your time to shine. So I'm changing my story. Thank you.
Glory van Rina Mushonga, een Nederlandse met Zimbabweanse roots. Ja. Ish Ait Hamou, waarom wou je dit nummer laten horen?
Ik vind het een prachtig liedje en ik heb het heel vaak gebruikt en nog altijd als ik schrijf. Ik schrijf altijd met muziek. Het is een soort van soundtrack die ik nodig heb om de ritme van mijn scènes te bepalen. Dus naar gelang wat ik wil schrijven, weet ik wat ik moet opzetten. En het helpt me om verder te geraken eigenlijk. En ik heb Rina ontmoet jaren geleden, toen was ik nog choreograaf, denk ik, van Soetink. Nog geen jurylid. En ze had contact met me opgenomen omdat ze een videoclip wou maken voor haar single Eastern Highlands, was het toen. En voilà, toen had ik dat gedaan en ik werd meteen verliefd op haar muziek. En ik herinner me ook heel goed, en dat was ook grappig, is dat ik Hart, mijn eerste boek, werd gepubliceerd. En in het liedje, in het boek is er een liedje. Er is een personage, Candice, die graag muziek maakt en het is altijd haar droom geweest. En binnenin het verhaal, dan doet ze het uiteindelijk. En ik had het liedje, een tekst uitgeschreven dat je kon lezen. En toen dacht ik, waarom gaan we daar geen liedje van maken? Toen heb ik Rina gebeld en gevraagd of zij een liedje van maken. En zo heb ik ooit eens een liedje geschreven.
Ah ja?
Ja, en we hebben het opgenomen en we hebben daar zo'n soort videoclip van gemaakt en dan online gegooid voor de release van Hart.
En hoe kunnen we dat terugvinden?
Ah, dat vind je op, als je googelt, dan, wat was de naam nu weer? Run.
Oké, dat gaan we opzoeken en misschien ook op onze website
zetten. Ja, dat zou leuk zijn.
Nu, het laatste boek dat je hebt geschreven, Het Moois Dat We Delen.
Ja.
Ondertussen al aan een 9e druk toe.
Ja.
Heel veel exemplaren al van gelezen en verkocht. Verkocht en gelezen in die volgorde. Daar ben je 4 jaar geleden aan begonnen. Vier jaar aan dit boek gewerkt. En daar ga je nu ook mee op tournee.
Ja.
Je hebt een leesclub opgericht. Waarom precies?
Tijdens het schrijfproces van al mijn verhalen, je bent op je eentje. En je schrijft en je schrijft scènes en dialogen en je vraagt je altijd eigenlijk af wat de lezer denkt op dat moment en tot hoever is het herkenbaar voor de lezer. Je krijgt het natuurlijk wel te horen via algemene reacties die je krijgt of brieven, e-mails of je ontmoet mensen tijdens de boekenbeurs of... Maar ik wou dieper gaan dan dat. En zeker het verhaal, inhoudelijk. Het is voor mij alvast een soort van... Daar zit een urgentie, een relevantie met de tijden van vandaag. En onze samenleving en hoe dat we omgaan met elkaar. En elkaars verschillen, zeker. En dus tijdens het schrijven, ik vroeg me altijd af van... Wat gaan de lezers voelen wat ik nu voel? En er is een soort van eenzaamheid dat je voelt terwijl dat je schrijft. Omdat je natuurlijk ben je bezig met je eigen demonen, je eigen gevoelens en ideeën en meningen proberen te verwerken binnenin een verhaal. En je denkt ook heel vaak dat je de enige bent die zich zo voelt. En toen dacht ik van oké, laten we naar de mensen gaan en dat ik met hen samen kan zitten en dat we erover kunnen praten en horen wat er naar boven komt, wat de vragen zijn.
Je een heel jaar lang doen, hè? Je hebt ontzettend veel leesclubs doorheen het hele land.
Ja, dat zei je. Ik dacht dat ik er maar een paar had, maar dan zijn er ietsjes meer dan ik zelf dacht. Wat fijn is, want ik heb er al een paar gedaan en ik moet zeggen, ik vind het een heel bijzondere ervaring. En ik zou eigenlijk voor alle, als er mensen zijn die verhalen of boeken schrijven, en dat er ooit eens een kans zou zijn voor adaptatie, voor film of theater, dat is echt een aanrader. Ja? Ik zou vanaf nu, als ik ooit iets, nog een boek schrijf nog een boek schrijven en het zou een film worden of theater, ik zou eerst zo 5 of 6 keren leesclubs gaan doen. Want de inzichten van de mensen en hoe mensen iets lezen dat jij zelf niet hebt gelezen, dat is omdat je schrijft heel bewust, maar vaak ook onbewust.
Mm-hmm.
En wat je krijgt te horen, geeft je ontzettend veel materie om er verder over na te denken.
Dat boek gaat over twee figuren, twee hoofdpersonages. Aan de ene kant is er Soumya en aan de andere kant is er Luc. Je hebt ervoor gekozen om van Soumya een allochtone taxiterroriste te maken. Zo benoem je haar in het boek. En van Luc een oude, bange, blanke man.
Ja.
Waarom heb je het zo zwart-wit gesteld?
Omdat we zo kijken naar... Omdat we vaak ook zo kijken naar elkaar, heb ik het gevoel. We beginnen vanuit heel extreme. Zeker als we het oneens zijn of we denken dat we aan elkaars overkant leven, bij wijze van spreken. Dus zo start het. Het start zwart-wit. Zowel voor haar als ze kijkt naar haar omgeving en zowel voor hem als hij kijkt naar zijn omgeving. Dat is een startpositie. We komen ook vaak terecht in een situatie waar het alvast wordt voorgeschoteld als een zwart-wit verhaal. Mm-hmm. En dan begint het verhaal waar dat je de nuances begint te horen, te zien, te voelen. Hun levensverhalen, begrip. En de ultieme uitdaging is om een soort begrip en empathie te kunnen creëren voor beide personages, om te begrijpen hoe ze, waarom ze zijn gestart in de posities in welke ze zijn gestart, en ook hoe het komt en waarom ze uiteindelijk groeien uit hun posities om iets, een verandering te brengen binnenin hun leven. Want het gaat niet enkel over de zoektocht naar verbinding of de zoektocht naar een beter gedrag of betere woordkeuze of wat dan ook tegenover de anderen. Het gaat ook over jezelf en gelukkiger worden jezelf. Want je leeft nu eenmaal in een omgeving. En dus de verzoening met jezelf is even belangrijk als de verzoening met andere mensen. Om dan een soort van gelukkig te kunnen opstaan en met minder frustraties. En die twee personages starten eigenlijk met... Soms voelt het alsof ze meer met zichzelf moeilijkheden hebben dan met hun omgeving. En dus het is een dubbel werk dat zij doen. Het is tegenover hun omgeving en wat ze denken te weten over hun omgeving, maar ook over zichzelf en een soort van spiegel, in de spiegel kijken en dan antwoorden zoeken op vragen die ze zich eigenlijk ook niet stellen. Mm-hmm. En dus ik wou starten vanuit een zwart-wit situatie om dan kleuren naar voren te brengen.
En hoe moeilijk was het dan om die twee verhalen met elkaar verweven te krijgen, omdat realistisch te houden?
Dat was misschien wel het moeilijkste, omdat je... mijn verhaal, ik wou zeker iets dat even echt aanvoelt als wat mensen denken te weten en weten, wat ze hebben meegemaakt. En zeker in dialogen. Dialogen zijn op dat moment wel de moeilijkste scènes die je uitschrijft, om de juiste zinnen te vinden die klinken alsof als iets dat die personages ook zouden zeggen. Ik vind altijd dialoog een beetje de moeilijkste uitdaging voor mezelf. Maar...
Heb je het nu in het Nederlands geschreven? Want jouw eerste boek heb je...
Ik heb volledig in het Nederlands geschreven. Maar mijn eerste boek heb ik eerst in het Engels geschreven.
En dan vertaald.
Ja, en dan samen met Lies Lavrijse. Als je me hoort, Lies. Dank je wel. Maar ja, ik had een... toen ik mijn eerste boek had geschreven, had ik ook geen deal met een uitgeverij. Ik denk de periode tussen het manuscript dat klaar was en dan een uitgeverij, of in contact komen met een uitgeverij, dat was 2 of 3 jaar tussen. Dus dat lag in een kast samen met andere kortverhalen.
Toch extra bijzonder, hè, als je al voor het eerst nu in het Nederlands hebt geschreven.
Ja, ik heb mijn vorige heb ik ook in het Nederlands geschreven. Mijn novelle eerst in het Nederlands, meteen in het Nederlands geschreven. Mijn novelle heb ik dat ook gedaan. Maar het is wel, het is een bijzondere evolutie.
Je hebt al een paar leesclubs achter de rug.
Ja.
Welke vragen krijg je zoal? Vragen die jou verbaasd hebben?
Ja, sommige vragen over plot, dat ik niet kan meegeven, omdat...
We kunnen niet alles vertellen?
Ja, op het einde, zeker op het einde. Ik denk dat het einde van een boek heeft voor mensen is een heel belangrijk moment binnenin het verhaal. Maar ook...
Maar wat mogen we wel vertellen, om mensen warm te maken om het boek te lezen?
Ja, wat we daarnet eigenlijk hebben gezegd, zijn twee personen die iets gemeen hebben zonder dat echt te weten. En wat ze gemeen hebben is misschien wel het minst wat ze gemeen wil hebben met iemand. En het is echt een soort van zoektocht van twee personages die proberen vervolg aan hun leven te geven aan tragische gebeurtenissen. En die dat doen in de meest moeilijke omgeving waar dat gedaan kan worden. En dat is dan vandaag.
En ze komen elkaar tegen.
En dan...
Meer details gaan we gewoon.
Ja, ja.
Nee, niet doen. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends,
King Kunta. Everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams.
What's the yams?
The yam is the power that be. You can smell it when I'm walking down the street.
Oh yes, we can. Oh yes, we can.
I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened?
Oh no.
I swore I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got the bottle bunk in a two-man sale.
A two-man sale.
Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking ball.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
King
Kunta, when you got the yams.
What's the yams?
The yam running out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting on stage just to go back to the hood, see my enemy and say,
oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
Goat mouth mammy fuck.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail. If I shoot at your identity and bounce to the left, stuck a flag in my city. Everybody's screaming Compton, I should probably run from here when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court building, woo woo.
Zeer aanstekelijk nummer van Kendrick Lamar uit de cd To Pimp a Butterfly, King Kunta. Ish Ait Hamouch, jij noemt dit jouw favoriete kunstwerk.
Zijn album is, is ongelooflijk. Ja? Ik heb er ontzettend veel uit gehaald eigenlijk. Ik vind hem een meesterverteller in elk van zijn liedjes. En hij is ook iemand die... En dan weet je, wat dat hij maakt is... hij heeft een nummer gemaakt in zijn laatste album. Ik ben nu even de titel kwijt, maar... daarna, tijdens de protesten van de Black Lives Matter... omdat er in de Verenigde Staten ontzettend veel politiegeweld is tegenover Afrikaanse, Amerikaanse jongeren. Mensen die worden doodgeschoten. En heel spontaan zingen zij dat liedje van hem.
Mm-hmm.
En dan merken eigenlijk dat... het is een soort van, oké, je luistert, het heeft een heel leuke beat, maar inhoudelijk zit daar heel wat in over de sociale situatie van de Verenigde Staten, zeker zijn gemeenschap.
Zoals ook in dit nummer trouwens, hè?
Ja,
King Kunta.
Ja, dit nummer, maar ook echt veel andere. En ook de structuur van zijn album. Hij heeft, als je goed naar het album luistert, de keuze van de nummer en waar ze staan en hoe ze elkaar opvolgen. En de kleine stukjes dialoog tussen de liedjes.
Mm-hmm.
Dat uiteindelijk leidt naar het einde. Een prachtig gesprek met Tupac. En eigenlijk het hele album is een gesprek met Tupac. En op het laatste laat hij zegt hem, voilà, dat is al wat ik heb geschreven. Het laatste nummer. Hij zegt, maar nu dat ik je tegenover mij heb, wou ik je toch een vraag stellen. Wat vind je van... En dan hoor je Tupac praten. En dat is eigenlijk een interview dat nog nooit werd gehoord. En hij had dat ergens gevonden. Dus op het einde zie je in dat hele album, over ook de sociale problemen, stelt hij voor aan Tupac en zegt, dit is het nu vandaag, maar hoe was het voor jou toen? Want Tupac was ook iemand die heel, heel veel zei over de maatschappij.
Mm-hmm.
En toen ik het album luisterde op het eind, toen dacht ik, dit is echt een meesterwerk. Ja.
Herken je iets van jezelf in zijn verhaal?
Jawel. Ik denk ook... hij wordt heel vaak vergeleken met Tupac, die ook jong is gestorven... En ik herinner me heel vaak, toen ik jonger was, en vele van mijn leeftijdsgenoten, dat we heel vaak naar Tupac gingen luisteren, omdat in termen van wat wij dachten mee te maken, en dat we op zoek waren naar verhalen die je opnieuw zo uit een soort van eenzaamheid haalt, dat je denkt van, hier wordt over gesproken. We vonden het weinig in muziek vanuit Vlaanderen, of fictie vanuit Vlaanderen, of literatuur vanuit Vlaanderen. En dus gingen we altijd zoeken naar Amerika's ver weg. Het is een heel andere situatie, maar je probeert toch een paar zaken over te nemen en denken van, ah ja, dat maak ik ook mee, of oh ja, dat herken ik wel. Dus die artiesten zijn in onze opvoeding wel wel zo'n soort van belangrijke stem geweest om toch zo'n gevoel te hebben van oké, dat wordt wel gezegd. En,
Je bent de jongste van vier, hè?
Ja.
Opgegroeid in Vilvoorde. Was dat een voordeel om de jongste te zijn?
Dat was zeker een voordeel.
Ja?
Ja, ik heb...
Op welke manier?
Wel, ik heb de... kijk, zo zie ik het alvast. Mijn ouders hebben hun eerste zoon gekregen, Mounir. Dat is de eerste keer. Ze hebben daaruit lessen getrokken, toegepast op mijn tweede broer, Abdelkarim. Daar hebben ze ook weer wat geleerd. En toen kwam mijn zus, dat is een meisje, dat is iets anders. Dus, en daar weer uit geleerd. En dan hebben ze mij de beste operating system meegegeven. Van alle drie kinderen.
Zo zie jij dat.
Ja, drie kinderen waar dat ze hebben gezien... zichzelf als ouders, wat werkt, wat niet. En ik heb de meeste vrijheid gekregen, de meeste vertrouwen gekregen, de meeste alles gekregen. En dat
wat is er van de andere geworden?
Mijn broer Mounir is regisseur en schrijft eigenlijk ook. We schrijven heel vaak samen. Is ook de persoon bij wie ik ga als ik bezig ben met een verhaal. Abdelkarim werkt in de luchthaven van Zaventem. Mijn zus werkt in onderwijs. Ik schrijf.
Klinkt als een voorbeeld gezien.
Voor mij is het wel. Ja? Voor mij is het wel. Ik heb ontzettend veel bewondering voor mijn broers en zussen. Mijn zus. Ik heb er maar eentje. Maar ontzettend veel bewondering voor wie ze zijn. En hoe dat zij omgaan met hun eigen uitdagingen zoals we allemaal hebben. En ze zijn altijd heel, heel... Ze zijn altijd heel fijn met mij geweest. En
ook bewondering voor je ouders?
Oh ja, maar dat zou ik zelfs niet kunnen beschrijven. Wat mijn ouders hebben gedaan is bijzonder. Is bijzonder.
In welke zin?
Het levenstraject, opofferingen. Ik heb nog nooit zo'n opoffering voor iemand gemaakt.
Dan bedoel je... De manier waarop ze naar hier zijn gekomen?
De manier hoe ze naar hier zijn gekomen. Mijn vader heeft... weinig vrienden vandaag. Hij is op pensioen, heeft bijna meer dan 30 jaar gewerkt. En dan merk je eigenlijk... Ja,
wat deed hij?
Hij werkte in een staalfabriek. Forge de Clabec was een heel bekende fabriek dat dan Duferco werd en dan failliet ging in Tubeken. Maar daarmee bedoel ik... is zo. En ik denk dat los van ouders die naar hier zijn gekomen, ik denk ook van ouders hier, dat is heel herkenbaar. Is zo. Als je in een situatie zit waar je dag in en dag uit werkt, je hebt weinig ruimte voor zo'n soort van sociaal leven op te bouwen. Dus jouw leven is jouw gezin en is werken. En dat doe je 30 jaar of 35 jaar en dan stopt het. Je kinderen zijn allemaal oud genoeg, hebben hun leventje. En eigenlijk heb je weinig contact. Ja, je hebt wel mensen in de buurt. En gelukkig is er zoiets als voor hem als naar de moskee gaan. Daar zie je dan de buren of loop je met de buren en dan loop je terug. Maar echt zo'n mechanisme van bepaalde zaken gaan doen zoals wij dat doen. Laten we naar de bios gaan, laten we iets gaan drinken. En bijvoorbeeld mijn moeder is heel anders, want mijn moeder was thuis met de kinderen. En waardoor dat zij dan wel een sociaal leventje heeft opgebouwd met vriendinnen. Dus zij gaan nu wel... op weekend naar Brugge, uitstapje en allemaal zaken doen. En ik merk heel goed het verschil tussen beiden. En dat soort opoffering eigenlijk dat je maakt voor je gezin. En toen ik Cécile heb geschreven, mijn tweede boek, een verhaal over een klein jongen in het zuiden van Marokko, toen ben ik met hem voor de eerste keer naar zijn geboortedorp geweest.
En hoe was dat?
Dat is ongelooflijk, want... Je neemt de auto snel weg en dan heb je de Atlasgebergte, dan ga je helemaal naar boven en dan moet je weer dalen. En dan vanaf een bepaald moment zijn er geen wegen meer. En zegt mijn vader, aan de boom links en als aan deze rots rechts. En dan kom je op in een klein dorpje, begrensd door een soort van heuvels. Daar is heel klein, er is niets. En dan toont mijn vader mij zijn ouderlijk huis en dan... En dan denk ik, hoe ben jij in godsnaam in Vilvoorde terechtgekomen? En ik vond het heel bijzonder, want ik denk soms, ja, ik heb een soort van moeilijkheden, en dat zijn ze ook. Maar dan denk ik, wat hebben mijn ouders allemaal moeten meemaken om echt aan te komen in een land waar ze de taal niet machtig zijn en zien wat ze allemaal hebben opgebouwd. En ja, mijn vader was een van die mannen waar dat we het af en toe over het nieuws horen van sommige politici. Dat was een van die alleenstaande mannen die hier aankwam, waar je voorzichtig en waar je op moest letten. En,
Maar en, dat je bewondering hebt voor hen, zeg je nu, hè, omdat je hun verhaal nu heel erg goed kent. Maar hoe was het voor jou als opgroeiende jongere in Vilvoorde? Je wou natuurlijk zijn zoals al die andere jongeren.
Ja.
Heb je je geschaamd? Heb je je anders gevoeld? Je verveeld gevoeld tegenover je ouders?
Ja, dus sommige momenten wel. Het kan ook niet anders, omdat je... Ik denk dat... kijk, vandaag, mijn grootste droom is om anders te zijn. In mijn kunst. Tuurlijk wil ik...
Toen wou je en zijn zoals de anderen.
Je wilt zoals iedereen zijn. Je komt aan op een school en je wilt je mengen met iedereen en je wilt niet het gevoel hebben dat je anders bent. En ik hoor dat van heel veel mensen, ongeacht vanuit welk perspectief hun verschil komt. In mijn tijd was het vanuit een term van etniciteit en Marokkaanse achtergrond. Maar het kan evengoed vanuit sociale klasse. Dat is een mooie anekdote. Ik vertel over in mijn voorstelling over mijn moeder die als enige met een hoofddoek voor de schoolpoort was. En wat voor een soort impact dat had voor mij om alle ouders te zien. En dan mijn moeder, omdat je altijd bezig bent met jouw omgeving. Wat gaat mijn omgeving denken of over haar? En mijn associatie ook. En ik vertelde dat. En na mijn voorstelling kwam er een dame naar mij, tranen in de ogen. En ze zei, ik vond het een prachtige voorstelling. En in het bijzonder wat ze vertelde over je moeder aan de schoolpoort. Ik weet precies waarover je het hebt. Was een autochtoonse, Vlaamse, blonde dame. Dus ik dacht, is je moeder dan moslim? En ze zei, nee, ik had twee moeders. Dus dat was vanuit haar perspectief. Het anders zijn. Ik heb twee moeders. En dat was... Ik had een soort van angst en ik voelde me ongemakkelijk. Omdat vanuit de definitie en de klassieke vorm van een gezin... En wauw, dat kwam echt binnen. Dat kwam echt binnen. En ik ben blij dat ik het hoorde. Want opnieuw, heel vaak denk je dat je de enige bent in een situatie. En je kijkt naar iemand anders en je denkt van... Jij weet niet, jij begrijpt niet wat ik voel. Maar je snapt ook niet dat zij dat ook kunnen meemaken vanuit een heel ander perspectief. Een heel andere invalshoek. En dat vond ik wel heel bijzonder, ja.
Voorstelling, aangenaam, ik ben Ish... Daar was je zelf altijd heel erg door geraakt, hè?
Ja.
Om te beginnen omdat die zalen altijd afgeladen vol zaten.
Ja, dat.
En dat die voorstelling eindigde met een staande ovatie.
Ja.
Mensen die ook naar jou toe kwamen om jou vast te pakken, te knuffelen.
Dat is een paar keer gebeurd eigenlijk. Een soort van vierde muur die doorbroken werd. En dat had ik... Dat was... In sommige voorstellingen was ik heel erg geëmotioneerd. En dat heeft ook vaak te maken met de interactie die je tijdens de voorstelling hebt met je publiek. En je vertelt heel persoonlijke verhalen. En wat ervoor zorgt, is gewoon dat je uit een soort van, opnieuw, een soort van eenzaamheid, van het denken en het voelen dat je de enige bent. En dan in één keer voel je dat je wordt gedragen door mensen. En het is niet alleen steun, het is van, ik snap wat je zegt. Bijvoorbeeld, een van mijn gouden regels tijdens mijn voorstelling is altijd om mijn publiek genoeg te belichten. Voor mij is het heel belangrijk om alle gezichten te kunnen zien tijdens mijn voorstelling. Dat ik, als ik iets zeg, dat ik kan lezen hoe mensen reageren en wat ze voelen en tot hoever het herkenbaar is. Om dan verder voor mezelf te leren en te groeien. En dan het gevoel hebben van, wauw, mensen maken dat eigenlijk ook mee. En het gevoel van oké, we zitten in hetzelfde bootje. We denken het niet in het begin, maar we zitten in hetzelfde bootje. En iedereen vanuit zijn perspectief en zijn identiteit en zijn moeilijkheden en zijn karakter. En dat gevoel hebben op het einde. En dat mensen dan heel spontaan op het podium komen om te knuffelen en te huilen. Dat is een heel aparte ervaring.
Changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on.
just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
Oh,
come on.
That's just the way it is. Things will never be the same.
Yeah. Oh yeah.
That's just the way it is.
No changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today,
but you made it in a sleazy way. Selling back to the kid,
I gotta get paid.
But that's the way it is.
Come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. Just the way it is. Oh yeah.
Klinkt als Bruce Hornsby and The Range, The Way It Is. Maar het is Change van de Amerikaanse rapper Tupac. We hadden het al even over hem, Ish Aitamu.
Je mag
uitgebracht.
Ish
mag ik gewoon Ish
ja,
zeggen?
Klinkt...
Iedereen kent jou als Ish.
Ja,
dus,
Ish is heel goed.
Maar Tupac, ja, je zei het al, hè, is gestorven ja. toen hij 25 was.
Ja.
En dit is 2 jaar na zijn dood uitgekomen. Ja. Jij zit het helemaal mee te zingen.
Ja, het is echt een belangrijk liedje voor mij geweest. Ook mijn liefde voor schrijven is ook een beetje daar gestart. Want natuurlijk, je houdt van hip-hop en hip-hopcultuur en je danst. Het is bijna vanzelfsprekend dat je een poging waagt om rapper te worden. En dat is een mooie combinatie van schrijven en dan muziek. En ja, het is altijd voor mij een bijzondere traject van zijn leven.
Ja, maar de eerste echte change in jouw leven is volgens mij jouw uitwisselingsjaar geweest.
Ja.
Naar Amerika, toen je 17 was.
Ja, 17.
Trok je naar L.A.
Ja, ik wou naar Los Angeles, want mijn plan was om zo ver mogelijk uit Villevoorde te geraken. Punt. Ja. Dat was het plan. Ik was ongelukkig in Villevoorde. Ik vond het niet fijn om daar te zijn. En ik was ook al nu 4 jaar aan het dansen. En alle gesprekken die ik voerde met mensen wezen naar één plek. En dat was Hollywood. Daar kon je het maken als danser. Daar zijn de artiesten, daar zijn de audities. Dus ik dacht, ik moet naar Hollywood. En ik zat achter mijn computer en dacht, oké, hoe raak ik nu als 17-jarige in Hollywood? En ik kreeg heel snel te horen dat er zoiets is was als AFS. Dat is een exchange program om mensen uit te sturen. En ik dacht, oké, dat ga ik doen. En ik heb me ingeschreven en ik moest een soort van kleine tests doen. En ik ging naar mijn ouders en ik zei van, kijk, ik zou heel graag eigenlijk een jaartje naar Amerika willen gaan. En mijn moeder zei nee. Dat was geen optie voor haar. Haar baby. Ik ben nog altijd de baby van mijn mama. Zeg, ik stuur mijn baby niet weg. En mijn vader gaf me denk ik wel een van de beste antwoorden die je mij als zoon alvast kan geven. En hij zei tegen mij, hij zegt, is goed, maar je moet het zelf betalen. En dat dacht ik, dat is het makkelijkste dat ik kan doen. Dus ik heb een jaartje gewerkt bij DHL als student. Ik kreeg nog maar heel vaak dat shifts van TNT en DHL. Was shifts van 3 of 4 tot 7. En dan kwam ik snel thuis, want de luchthaven is dicht bij Vilvoorde. Snel een douche en dan ging ik naar school. En dan had ik genoeg geld en ik ben vertrokken. En dat was een van de meest belangrijke jaren in mijn leven.
Ja. Maar Hollywood-acteur ben je toen niet geworden natuurlijk.
Nee,
hè?
Nog acteur, nog danser. En ook, ik was zo ver van... Want je kiest niet de plek waar je bent. Er zijn families die zich aangeven. Nu, gelukkig was ik wel in een soort van buurt. Ik ben beland in Laguna Beach in Orange County. Heel, heel, heel rijke stad.
Ja?
Ja, dus je kent ook daar zo'n soort van bubbel. destijds waren er ook op MTV waren er zo van die reality, de eerste van die reality shows over zo, dat ze zo 6 jongeren volgen die heel rijk zijn. Dat was toen in Laguna Beach. En ik was
daar zat jij tussen?
Ik zat daar tussen. Ik vond het ongelooflijk. Ook de school waarin ik zat is,
ja?
is gewoon niet te vergelijken. Het was een enorme campus. En in een campus had je een enorme basketbalveld en een football, American football field. Ja, het leek als Disneyland.
En hoe is het dan voor jou om te weten dat jouw grote mentor, Fouad Haji,
ja,
effectief wel in Hollywood het aan het maken is? Hè? Hij heeft meegespeeld in de meest bekeken internationale serie en CIS. Hij speelt mee in Madam Secretary.
Ja,
hij is het helemaal aan het maken.
Ja, hij is...
Jongen uitvulwoorden.
Ja, hij timmert zijn weg. En Fouad is eigenlijk... toen ik jonger was en ik zag een clip van Run DMC en dat waren allemaal breakdancers en ik begon te dansen. En mijn moeder is bevriend met zijn moeder. En zij liet mij weten van, Fouad danst ook. Het is lang geleden, maar ik weet niet meer hoe we samenkwamen. En hij was eigenlijk, hij was de leider van ons dansgroep. En hij was veel ouder dan mezelf. En hij is altijd een mentor voor mij geweest, omdat hij mij oprecht heeft geleerd wat professioneel betekent. En hoe dat je dat moet zijn. Ik herinnerde mij heel goed hoe hij omging met... Hij gaf dansles en ik ging hem dan assisteren. En hoe zijn taal veranderde. Als wij ergens zaten te chillen in een bushokje. En wanneer dat hij aankwam in een dansschool waar de eigenaar was. En hoe dat hij gesprekken voerde en zijn taal. En ik was altijd als kleine jongen aan het luisteren. En ik dacht, ik snapte het. Ik dacht, er zijn momenten. En naar gelang waar je bent... is er een ander soort taal dat je kan beheersen en zou moeten beheersen om een ander soort van toegang te krijgen. Ja. Maar zo die kleine zaken. En ik ga nooit vergeten, heel snel, hij gaf les in Assen en ik ging altijd mee op woensdagnamiddag. En hij ging 3 maanden naar, hij studeerde nog, en hij ging 3 maanden naar Atlanta voor zijn master. En ik mocht dan dansles, ik mocht hem vervangen. En hij zei tegen mij, wil je per maand uitbetaald worden, zoals gewoonlijk, of wil je, als ik terug ben, dat alles in 1 keer wordt betaald? En dat waren 3 maanden voor de zomervakantie. Dus ik zei aan hem, zeg aan de eigenaar dat hij het geld houdt, en dan als je terug bent, mag je het geld vragen, dan heb ik genoeg om meteen op vakantie te vertrekken. En hij kwam terug en wij gingen het geld halen, en die man gaf maar 1/3 van het bedrag. En ik dacht, ik werd boos. Ik werd echt heel boos. En ik zeg, hoezo 1/3? En die man zei, als ik Michael Jackson inhuur en hij wees dan naar Fouad en ik krijg Tito en hij wees dan naar mij, ja, dan betaal ik niet dezelfde prijs. En ik voelde van binnen een soort van woede en ik wou iets zeggen en hij kneep me bij de hand vast. Blijf stil. En hij ging meteen in een gesprek en wij kregen al het geld. Maar zijn rust op dat moment, dat was echt een heel belangrijk moment in mijn leven. En ik dacht van, kijk waar je... In mijn ogen, de rust, sereniteit, waar het ons heeft gebracht. En dat was het volledige geld krijgen. En ik denk dat mijn methode was niet gelukt.
Maar ondertussen wel, hè? Want ondertussen straal je inderdaad wel die rust uit, hè? Wat je ook doet.
Wel, ik heb mentors gehad. Ja. Ik heb niet alleen Fouad, en vanuit thuis uit en vanuit andere mensen. En los van een soort van het te doen om een bepaald resultaat te halen, het belangrijkste resultaat van die weg te bewandelen, is innerlijke rust en gelukkiger zijn en sneller kunnen relativeren. Omdat het vraagt zoveel energie om negatief te zijn. Het vraagt zoveel energie. En ik denk dat we als mensen ook verschillende patches moeten dragen en willen dragen. Je wilt een kunstenaar zijn, je wilt bij de radio werken, maar je wilt ook een vader of een ouder zijn. Je wilt ook een goede zoon zijn, je wilt een goede vriend en collega zijn. Dus op een moment moet je heel efficiënt beginnen werken met jouw energie. En ik vind het slopend om negatief te zijn. Mm-hmm. Het heeft en dat wil ik ook niet zijn als ik thuis aankom, naar mijn kinderen toe, naar mijn vrouw toe. Ik zou graag gewoon een positieve doorsnee kerel willen zijn.
Dans jij nog vaak?
Ik dans 1 minuut per dag.
Ah ja?
Ja.
Hoezo? 1 minuut per dag?
Elke ochtend en elke avond zijn de 2 vaste momenten dat ik koffie drink. Ik zet dan zo'n capsuletje in mijn espresso-machine en de machine maakt geluid. En dat zit in de keuken. En tijdens de 30 seconden, dan dans ik.
Ja.
En dan is mijn koffie klaar en dan drink ik mijn koffie.
En twee keer 30 seconden?
Dat zijn de vaste, ja, want meestal ben ik buiten huis en dan doe ik niet op café.
De verstilde muziek van Nicolas Britell komt uit de al even verstilde film If Bill Street Could Talk. Dat is de verfilming van het boek van James Baldwin, hè? Verfilmd door Barry Jenkins,
ja.
Die ook Moonlight heeft
ook Moonlight
verfilmd.
Een Oscar gewonnen voor beste film. Voor
en
Moonlight.
Geschreven in een café in Brussel,
ja.
Lord
ja.
Byron. Toevallig mijn favoriete café, maar dit geheel te schrijven. Maar die man heeft daar twee films geschreven en één daarvan is deze ook.
Ja, ja,
een
ja.
film die jou ook enorm heeft geraakt.
Oh ja, ik vond het echt een prachtige. Ik vond het boek al geweldig. En toen ik hoorde, net na, want ik vond zijn eerste film Moonlight van Jerry, een heel mooie film, en dan dacht ik van... En ik hoorde dat hij dit zou verfilmen. En toen was ik heel erg benieuwd. Dus ik ben er ook meteen gaan zien toen het uitkwam. Ik vond het echt een heel mooie film.
Kan je zeggen waarom?
Een film is best wel lang en er gebeurt weinig in termen van plot. Uiteraard, er is een plot, maar het gaat eerder over de verbondenheid met de personages. En zijn beelden en zijn zo mooi. Hij werkt heel veel met close-ups, lange close-ups op prachtige gezichten. En ze vertalen heel goed het gevoel van wat er gebeurt met de hoofdpersonage. Die wordt verdacht voor een verkrachting, terwijl dat hij niet heeft gedaan. En ik vond het echt... Ja, prachtig. En de muziek natuurlijk. De combinatie van muziek en...
Veel uitgeleerd, want ondertussen heb je zelf ook al een kortfilm gemaakt, hè?
Ja.
Klem.
Ja, klopt.
Over twee personages die ook alweer vanuit totaal verschillende werelden bij elkaar komen.
Ja. Ja, dat was ook een heel fijne ervaring. Ik heb altijd... ik denk misschien wel voordat ik speelde met een idee van een boek te publiceren, film. Ik ben opgegroeid met televisie en films. Wij keken thuis ontzettend veel televisie. Ontzettend veel televisie.
Wat zie jij het liefst? Als het over films gaat?
Als het, van alle soorten. Ik ben echt, behalve horror. Ik ben geen horrormens. Maar ik hou van goede verhalen. Het maakt niet uit welke genre in welke ze zijn verpakt.
Japanse tekenfilms.
Oh ja, ja, ja.
Ja. Ja?
Wie kijkt er nu niet naar Japanse tekenfilms?
Ah, ja?
Ja, ja, nee. Kijk je niet naar Japanse
tekenfilms? En wat is daar zo fascinerend aan?
De verhalen. De verhalen. En kijk, elke land heeft zo'n soort van ja, heeft een cultuur, niet een soort van cultuur, maar het is vanuit een bepaalde perspectief. En bij hen zijn anime's altijd een groot deel geweest van hoe dat ze verhalen vertellen. Dus mensen denken, er zijn heel bekende Japanse tekenfilms, daar associëren we het heel vaak met gevecht. En, maar ze hebben echt verschillende genres binnenin die tekenfilms. Je vindt er geweldige politietrillers, die in mijn ogen veel van de klassiekere Hollywood-series gewoon overstijgen in termen van personages, dialoog, plotwendingen, verhaallijnen. Dus voor mij is het echt een volwaardige, zijn volwaardige verhalen waarmee ik ben opgegroeid. Ja.
Ik heb nog muziek uit jouw favoriete film, Capernaum, over een Libanees jongetje, ja. Zain, dat een rechtszaak aanspant tegen zijn ouders, ja, vanwege de misdaad, namelijk zijn geboorte. Waarom raakt jou dat zo?
Je moet de film zien. Is echt... Is
het idee ook?
Het idee ook. Het idee, ja, dat zo... Ja, dat... Ik heb een tijdje voor Radio 2 elke donderdag zo'n soort van rubriek gekregen. En ik ging dan mensen bezoeken die mijn brief hadden gestuurd. En een van die... Het was een man in Gent, denk ik, die ik ben gaan zien. En het was hetzelfde verhaal. Hij was bezig met de vraag, wetende wat hij heeft meegemaakt als klein jongetje met zijn ouders, die zich de vraag stelt van, kan iedereen een ouder zijn? Dat is iets vanuit mijn opvoeding nooit een kwestie. Maar ik heb een geweldige leven thuis gehad. Geweldig. En geweldige ouders. Maar dan hoor je iets dat in één keer ingaat tegen je systeem, bij wijze van spreken. Dat is iets heel raar, zo, een soort van glitch. En als je de film kijkt, dan het is zo mooi en hartbrekend tegelijkertijd.
En kon je begrijpen waarom hij zijn ouders een rechtszaak aandoet?
Ja, ja. Dat is de kracht van een mooi verhaal. Is dat je empathie hebt voor... Of een soort van empathie voor de personages en de keuzes waar dat je in het dagelijks leven misschien niet zou hebben. Maar een boek en een film en soms muziek geeft jou de gelegenheid om dat wel te kunnen ervaren.
Zo'n mooie verstilde muziek uit de film Capernaum. Zeker bekijken, film van Nadine Labaki. Zometeen praat ik verder met Ish. Tot zometeen, nachtjes.